Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om weer bij u te mogen zijn. Broeder Tom had het over een strenge boodschap. Nou, die breng ik vanmorgen niet, maar wel een boeiende boodschap. En dat is niet makkelijk, maar ik hoop dat ik u mee kan nemen om een zicht te krijgen over heel de wereldgeschiedenis ten aanzien van Israël. Het thema van de dienst is de Godspraak over het eerstgeboorterecht. We gaan de schrift openen. Genesis 25. Genesis 25, vers 19 tot en met 26. Genesis 25, vers 19 tot en met 26. Daar lezen we al dus. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich tot vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbieden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lichaam. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En ze ging om de Heere te vragen. En de Heere zeiden tot haar, twee volken zijn in uw buik. En twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros. Hij was geheel als een haren kleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's vessene hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud toen hij hen gewon. Dan gaan we naar de Colossensebrief. Colossense 1, vers 12 tot en met 18. Colossense 1. Colossense 1, vers 12 tot en met 18. Daar lezen we het volgende. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, die het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. En tot slot twee versen uit Hebreeën 12, vers 22 en 23. Hebreeën 12. En daar wordt u aangesproken. Hebreeën 12, vers 22 en 23. Daar staat, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering, en daar komt het, en de gemeente der eerstgeborenen, dat bent u, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geester der volmaakte rechtvaardigen. Nou, er staat allemaal nogal wat, broeders en zusters. De godspraak over het eerstgeboorterecht. Er is in menige familie oneenigheid betreft het verdelen van de erfenis. En ik denk, als u uw eigen familie nagaat, we allemaal wel voorbeelden daarvan hebben. Nou, dat is niet nieuw. In de tijd van Jezus kwam er al een jongeling naar de Heer Jezus toe en die vroeg niet, wat moet ik doen om zalig te worden? Nee, die riep aan Jezus, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis delen. Nou, we leven nu in een tijd dat er een heleboel regelgeving omtrent de verdeling van de boedel is. Maar het is echt nog niet zo lang geleden dat een boerenzoon, de oudste zoon, de boerderij erfde en de rest van de kinderen hadden het nakijken. Daarvoor is het wel goed dat wat geregeld is. Zelfs de adel en de koningen hebben oorlogen gevoerd, de zogenaamde successieoorlogen, hoe het maar zou gaan met de erfopvolging. Maar hoe zit dat nou met dat eerstgeboorterecht? Daar kunnen we over nadenken vanochtend. En ik hoop u daarin mee te nemen. Want in het gezin van Isaac en Rebecca, daar worstelden ze er al mee. Ja. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Zo hebben we het met de kerstdagen weer gehoord. Wat wil dat zeggen? En wat wil dat dan zeggen dat wij genoemd worden een gemeente van eerstgeborenen? Nou, dat staat allemaal nogal wat. En vanochtend wil ik bij u stilstaan bij die rode lijn die door de schrift heen loopt van die heilsbelofte die al aan Abraham gegeven is en via de aartsvaders verder is gegaan. En eigenlijk moet ik u zeggen, die lijn is heel fragiel. Wat bedoel ik daarmee? Nou, die kwam maar slecht op gang, toch? Ja, Ismaël was zo geboren. Maar Isaac. En dan Rebecca. Jaren onvruchtbaar. Nou, ik wil u meenemen door de schrift heen. Want het probleem is vaak dat wij maar een hoofdstuk lezen, een verhaal. En niet de verbindingen gaan zien. De lijnen, de structuren. Ja, nou weet ik. Nou kunnen we de stoptrein nemen. En overal gaan stoppen. Dan krijg ik problemen met de broeders. Dat duurt veel te lang. We nemen de Intercity. Ik neem een paar stops. Maar ik hoop dat ik u mee kan nemen. En soms haken mensen af. Ja, dat kan. Maar ik hoop toch u zo die belangstelling op te wekken. Dat u dat gaat onderzoeken. Wat zegt de schrift nou? En als u maar iets licht gaat zien van die structuur, dan ben ik al dankbaar. En ik vraag de geest ook om uw hart te openen en mij de juiste woorden te geven om het u uit te leggen. We gaan eerst eens naar dat gezin van Isaac en Rebecca kijken. Isaac, 40 jaar. En heel bijzonder is al dat Abraham had Ismaël, de kinderen van Ketura enzovoort. Maar God zegt, Abraham, je hebt maar één zoon. Je enige geboorte is Isaac. Ik wil u er alleen maar op wijzen dat de schrift dat nadrukkelijk zegt. Maar Isaac die trouwt met Rebecca. Er gebeurt niks. 20 jaar lang onvruchtbaar. En dat is kinderloosheid, broeders en zusters. Ik weet niet hoe het hier is, maar dat is een ongekend verdriet. Maar dat laat ik verder nu rusten. Maar ze gaan samen bidden. En bidden helpt, zegt men wel. Of niet altijd. Het is naar Gods wil en heilsplan. Dat begrijp ik goed. Maar na veel gebed raakt Rebecca in verwachting. En dat vind ik zo mooi. Ik heb het gelezen. Dat God liet zich verbidden. Dat is een woord dat hebben we in andere talen. Hebben we dat niet. Dat vind ik zo'n mooi Nederlands woord. En dat komen we diverse keren in de schrift tegen, dat God zich laat verbidden. U bent een kleine gemeente. Bezoek de gebiedsstond. Gebed heeft kracht. Maar ja, Rebecca is in verwachting. En ze merkt al gauw, dit is niet wat er gaande is, niet gebruikelijk. De kinderen stoten in haar baarmoeder tegen elkaar. Het lijkt net of er al een worsteling plaatsvindt van wie zal de eerste zijn. En Rebecca beseft, ja, wat moet dat nou betekenen? En dat vind ik zo mooi, hè? Dan staat er en ze gaat de Heere vragen. Wat doet u? Wat doe ik? Ja, ik heb momenten in mijn leven dat ik echt de Heere maar ben gaan vragen. Kijk, jongeren die gaan naar vriendinnen toe en die zoeken het daar op. Nee, als de jongeren zijn, zeg, en misschien ouder ook wel hoor, gaat de Heere maar vragen. Nou, dat deed Rebecca en er komt een godspraak. En die godspraak luidt, en de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik. En twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Dat laatste, daar hebben we al een Bijbels principe. Het gaat niet om het natuurlijke, maar om het geestelijke, zegt Paulus in de Galatenbrief. Daar gaat het om. Ja, dan wordt Esau geboren. Maar het is wel wat bijzonders. Zijn hiel wordt vastgehouden door dat kind wat nog gaat komen. Jacob is niet de eerste. Maar broeders en zusters, toch is er iets bijzonders. Want Jacob wordt door verkiezing van God in de positie van de eerste gesteld. Jacob houdt Esau vast aan die hiel. En hij zal hem ook nooit meer loslaten. En dat is nou een stuk wereldgeschiedenis. Want wie Jacob zegent, zal gezegend worden. Jacob, zo jong dat al daar is, die laat Isaac, of die laat Esau nooit los. Esau mag, nee, ik zou zeggen, hij moet delen in die zegen die op Jacob door de verkiezing van God ligt. Ja, twee volken. Nou, dat zijn de gelovigen en de ongelovigen. De rechtvaardigen, de tzaddikim en de onrechtvaardigen. En we weten hoe Esau met dat eerst geboorterecht, want hij was de eerste met geboorte, omging. Een beetje jagen, komt thuis, hij verkoopt voor een kom linzenmoes zijn eerst geboorterecht. En heeft er geen acht meer op. En verachten het zelf, zegt de schrift. De Bijbel zegt, hij verachtte het. Maar hij wil wel de zegen hebben. En dat kan niet, broers en zusters. Dat kan niet gescheiden worden. Maar hoe is dat nou in dat gezin van Rebecca en Isaac? Nou, die verhoudingen, zo mooi ze begonnen zijn om samen te bidden. Het lijkt net alsof ze uit elkaar gegroeid zijn. Weet Isaac niet wat God tegen Rebecca gezegd heeft? Als hij de zoons wil gaan zegenen. Wat is dat? Een verwijdering? Een stilzwijgen? Wat soms in huwelijken kan plaatsvinden? Nou, Rebecca weet er wel raad mee. Door leugen en bedrog gaat ze aan de gang. En nou moet u weten, Rebecca kwam uit een familie waar dat nogal gebruikelijk was. Laban. Ook leugen en bedrog. Het lijkt net of het in de genen van die familie zit. En Jacob krijgt die vaderlijke zegen op een manier van bedrog. En die zegen is, vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt. En wie u zegent, zij gezegend. En Jacob die zegt tegen zijn moeder, zou er nou geen vloek op mijn leven komen, op deze weg van bedrog, deze handelswijze? En wat zegt Rebecca? Uw vloek zij op mij. Broeders en zusters, wat komt er uit uw mond en wat komt er uit mijn mond? Want weet u, we lezen verder niets meer van Rebecca. Jacob heeft ze tijdens zijn vlucht nooit meer levend gezien. Ik neem u heel even mee naar Rachel. Wat zei Rachel toen met die terevin? Toen zei Jacob, bij wie je die terevin vindt, die zal de dood sterven. En ze had geen kinderen. En wat zegt ze tegen Jacob? Geef mijn kinderen of ik sterf. En wat gebeurde er? Het kind kwam bij hem heen en ze stierf. Wees voorzichtig wat u uitspreekt. En er komt een scheiding. Jacob gaat met die zegen weg en Ezau haatte hem. Er staat er zo indringend dat hij haatte hem. Ja. Nou, we weten de geschiedenis. God bevestigt zelf op zijn manier nog een keer de zegen aan Jacob. Dan gaat buiten de aldo bedrog om. God zegt, nee, maar toch is dit mijn heilsplan met jou. Maar Jacob komt wel jaren terug. Of ja. En er moet toch een verzoening plaatsvinden met Ezau. En ik ga het nu een beetje op uw geheugen en bijbelkennis uit, dat u weet van die worsteling. En daar wil ik nou juist even bij stilstaan, bij die worsteling met die engel. We weten allemaal dat Jacob worstelde met die engel. Want er staat duidelijk in Hosea 12 dat een engel was, een Elohim. Dat kan God zijn, dat kan een gode zijn en dat kan een engel zijn in de vertalingen. Maar wie was dat nou? Nou weet ik, er zijn er twee uitleggingen. En ik neig toch naar de vroeg-christelijke uitleg en naar de Joodse uitleg. Want u weet, in Genesis 10 hebben de volkeren allemaal, de 70 volkeren allemaal, een beschermengel, een schutsengel gekregen. Want God ging zelf voor Israël in de woestijn, weet u het nog? Dat Mozes zegt, ik wijf trek je niet op, want God wil hem ook een schutsengel geven. Die zegt, Mozes, niks ervan, u moet zelf met ons meegaan. En zo op elk volk, die 70 volken, een schutsengel. Dat zie je ook in Daniel 7. De engel van de vorst van Persië, de zar van Persië en de zar van Griekenland. Maar wie is nou deze zar, die vorst, waar Jacob mee worstelt? Broeders en zusters, ik denk dat dat de beschermengel, de beschermvorst van Ezau is. Want hij kan het daglicht niet velen, want dan wil hij al weg. Maar Jacob houdt hem vast. Tenzij jij mij zegent, dan zal jij gezegend worden. Begrijp u het? Daar ligt een stuk wereldgeschiedenis. En Jacob wordt gezegend. En dan kan Jacob de schutsengel van Ezau laten gaan. Ezau. Mooi is dat er later verzoening is tussen de broers. Want ze begraven allebei samen. Op het punt, als Jacob op het punt staat om met zijn kinderen naar Egypte te trekken, dan kan je, qua jaartallen kan je uitrekenen, dat net daarvoor, Isaac heeft nog heel lang geleefd hoor, na dat ze brengen van die zegen op zijn kinderen, dat hij dan begraven wordt en dan staat er, en Jacob en Ezau begroeven hun vader, tot de vader. Mooi is dat. Maar ja, Ezau, die gaat wonen in Edom. En nou weten we, uit de verdere geschiedenis, dat Edom is een van de grootste felle vijanden van Israël geweest. Ja. En in de Joodse literatuur, er wordt later, in de Romeinse tijd vooral, wordt er niet gesproken over het Romeinse Rijk, maar dan gebruiken ze Edom als een variant van Rome. En dat heeft diepe betekenis verder in de toekomst. Want weet u, er is een strijd in de wereld gaande, in heel de wereldgeschiedenis, tegen de zegen van Jacob. Tegen de zegen van het Joodse volk voor de volkeren. Men wil dat niet. En die strijd die loopt steeds door. En die vindt zijn climax straks in de eindtijd. Het is een constante aanval om die zegen van Jacob te vernietigen. Dan maken we de eerste stop in Egypte. Jacob komt met de familieclan in Egypte, u weet het, er is brood voor dat volk, er is overleving. En Jacob wordt oud en wil zijn kinderen gaan zegenen voordat hij gaat sterven. En Ruben, ja, die wordt geprezen om zijn eerste geboorterecht, maar die is het niet. En waarom is Ruben nou niet de eerstgeborene geworden? Er staat er zo mooi, en hij beklom het bed van zijn vader, het bed van Bilha, Maar wat heeft dat dan voor betekenis? Niet zomaar een vrolijke nacht zou ik willen zeggen, maar er zit veel iets typisch in. Het was een revolutie. Het was een claim naar de macht binnen de familie van Ruben. En hij wordt gepasseerd. En de zegen komt, de koninklijke lijn naar Juda. En het dubbeldeel wat bij de eerstgeboorte zit, dat gaat via Efraïm. Ja, en dan sterft Jacob, Jozef sterft en dan staat er zo mooi. En toen kwam er een farao die Jozef niet gekend had. En dan gaat het mis. Die ziet dat volk daar zo groeien. En die denkt aan zijn macht. En hij wil alleen maar dat volk nog maar uitroeien. Daar komt de haat naar boven uit de wereld. Alle kinderen worden in de Nijl gegooid. En de verdrukking is heel groot. En uiteindelijk moet God ingrijpen. Anders zou dat volk ten onder gegaan zijn. En God slaat Egypte precies op de zeerste plek. En dat is hun eerstgeborene Dothan. En die eerstgeborene van Israël, ja, die mogen schuilen achter het bloed van de deurposten van het lam. En de uittocht vindt plaats. En de goden van Egypte worden vernederd door God. Ja. En dan komen ze in de Sinaï. En dan gaat God zijn regels geven, zijn instructie ten aanzien van het eerstgeboorterecht. Want het eerste wat hij zegt is in Exodus 4 vers 22. Israël is mijn eerstgeborene. Nou, laat dat nog op je inwerken. Alle vervangingstheologie te spijt. Israël is mijn eerstgeboren. En dan krijgen we instructie. Alles wat de baarmoeder opent, van mens of dier, zegt God, behoort mij. Niemand anders. En zij moesten alle in zijn dienst staan, wat de mensen betreft. Dan. En de eerstgeborene werd op de achtste dag, dat is ook weer zo'n typologisch, zo'n diepgaande dag van het nieuwe leven, aan God teruggegeven. En de eerstgeborene kreeg een dubbel deel van de erfenis. Maar er zat wel een consequentie aan, want hij moest als hoofd van de familie dan wel zorgen voor zijn moeder. Van die dubbele opbrengst. En als iemand twee vrouwen had, een beminde en een minder beminde, dan mogen die kinderen van die minder beminde niet voorgetrokken worden. Allemaal instructies van God. En we zien dan ook op die achtste dag dat Maria met de Heere Jezus in de tempel komt. Waarom? Om hem aan God aan te bieden. Aan hem terug te geven. Nou wordt er in het Oude Testament voor eerstgeboren een woord gebruikt. Dat is Begor in het Hebreeuws. Maar nou kon je een oudste zoon zijn en toch geen begoor. Kijk, want als de baarmoeder eerst een dochter had voortgebracht en jij werd als zoon geboren, dan was hij nooit geen begoor. Begrijp je dat? De enige de begoor is wat de baarmoeder als eerste opent. Kijk, en dan zie je in de schrift iets wonderlijks gebeuren. Dan zie je namelijk dat als een eerstgeborene echt fysiek als eerstgeborene geboren is, dat God met zijn zegen soms een andere positie gaat geven aan iemand anders. Het is vaak de tweede in de schrift. Het is niet Ismaël, maar Isaac. Het is niet Esau, maar Jacob. Het is niet Manasse, maar Efraïm. Het is niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Het is niet de eerste mens, maar de tweede mens. En dan vooral typologisch naar de Christus toe. Ja, daar kan je heel veel over vertellen. Maar ontdek dat nou zelf in de schrift. Want er zijn nog veel meer voorbeelden. Sem, Ham, Javert, ga maar kijken, ga maar bestuderen. Komen we bij een tweede stop, dat je zou zeggen, nou gaat het fout. En dat is bij koning Ahasveros. Die heeft zijn oorlogen gestreden. De Griekse oorlogen kunnen we allemaal lezen in de ondergewijde geschiedenis. En die komt thuis een beetje in mineurstemming. En die mist een vrouw. En de mensen moeten iemand gaan zoeken. En dat wordt Esther gevonden. En daar is hij blij mee. Maar er is iemand aan dat hof. Die zit zo vol met haat naar die Joden toe. En weet u wie dat is? Dat is Haman. Maar ja, weet u waar Haman vandaan kwam? Dat was een Amalekiet. En wie was Amalek? Het volk Israël was nog niet door de Dode Zee heen gegaan. En achterop kwamen de ouden van dagen, de moeders en de kinderen. En Amalek viel Israël van achteraan. En God rekende ook met Amalek af. Ze moesten allemaal uitgemoord worden. Of gedood worden. Het moord is nou niet zo goed gezegd. Gedood worden. En koning Saul ligt daar de hand erin. Maar goed, dat kunt u lezen. Maar hij was wel een nakomeling van Amalek. Vervuld met haat om dat volk uit te roeien. Dan zou je zeggen, is er dan nog hoop? Voor die heilsbelofte. Die uiteindelijk ook bij ons terecht moest komen. Laten we dat nooit vergeten. Maar dan zegt God in zijn psalm 89. Ik, zegt God. Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen. En wie is dat? Dat is de beloofde der Goden. De Christus. Die zal volledig in de dienst van God treden. Hij is de werkelijke Begoor. Hij is de ware Goel, de ware verlosser. Ja, Israël zelf vader keer op keer, broeders en zusters, en doen wij ook. We hebben een werkelijke verlosser nodig. En er staat ook in Jesaja 54 vers 15. De heilige Israëls is uw verlosser. Daar moesten ze naar uitkijken. En die was nou geboren. En Maria zei het. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ja. En er gaat wat gebeuren. Een derde stop even. Dat het bijna fout zou gaan. In Jeruzalem zit koning Herodes. En wie was Herodes? Dat was een Edomiet. Een afstammeling van Esau. En die krijgt te horen, er is geboren een koning der Joden, broeders en zusters. En nou is dat iets bijzonders. Niemand wordt als koning geboren. In je leven word je op een gegeven moment als koning gekroond. Maar de angst slaat Herodes om het hart. Een koning geboren, dat kan niet. En hij vreest voor zijn troon en enige remedie is alle kinderen in Bethlehem uitmoorden. Het zou bijna weer fout gaan. Door goddelijk ingrijpen komt er een engel. Ga naar Egypte. Herodes. Maar wat staat er nou in de schrift over de eerstgeborene van de dieren? Daar staat in Deuteronomium 15 dat het bloed van de eerstgeborene van dieren moet op de aarde worden uitgestort. En nou hebben we de Christus. En dan denk ik aan de prediking van Johannes. Die zegt, zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld en had. Broeders en zusters, dat lam, dat bloed moest gestort worden. Omdat hij de werkelijke Begoor was. En dat niet zomaar voor mijn zonde. En ik denk ook voor u. Toch? En dat gedenken we dan. En dan staat er, we hebben het gelezen in de Colossensebrief, die het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creaturen. Broeders en zusters, hem komt toe, heel de erfenis van de aarde en van de mensen. En dat is zijn majesteitelijke positie die hij van God de Vader gekregen heeft. En laten we nooit vergeten, de Messias is geboren als een Jood, heeft gewandeld op de aarde als een Jood, is gestorven aan het kruis als een Jood en zal als een Jood wederkomen. En waarom wil ik hierbij stilstaan? Nou, er zijn een heleboel Palestijnse christenen die willen de Heere Jezus ontdoen van zijn Joods zijn. En ze zeggen, nee, Jezus was een Palestijn. Klopt niet. Want die gedachte is niet nieuw, broeders en zusters. Die gedachten hebben we gehad in de dertiger jaren ook in Duitsland. De theologen die maakten een vertaling van de Bijbel waar alle Joodse roots van de Heere Jezus waren wegvertaald. Hij was een Ariër. Snap u? Hij werd van zijn eigen roots, van zijn eigen volk losgemaakt. En dat is een proces dat zie je in heel de haat terugkomen. Dat zag je in de periode van Nazi-Duitsland. Door de eeuwen heen wordt altijd het Joodse volk ontmenselijkt, wil ik dat noemen. Ze werden niet meer als mensen gezien, maar als dieren. En wat zei de president van Iran pas? Het zijn termieten. En als je dieren hebt en je hebt die ontmenselijkt, dan kan je ermee doen wat je wil. En dat hebben we gezien in de Tweede Wereldoorlog. En hij, hebben we gelezen in vers 18 van de Colossenzen, is het hoofd en het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste zou zijn. De eerstgeborene uit de doden, broeders en zussen, dat is nou onze hoop en toekomst. Voor de kinderen Gods. Dood is niet dood. Want tegenover de dood staat het leven. Tegenover de vloek, de zegen. Tegenover de haat, de liefde. En we weten, de wereldgeschiedenis, toen die eerste gemeenten kwamen en vervolgd werden door het Romeinse Rijk, en uiteindelijk godsdienstvrijheid kwam. Nou, nog geen 15 jaar later kwam de concilie van Nicea. En toen begonnen wij de Joden te vervolgen. Het naamchristendom. Ik ga het niet stilstaan, maar we weten door de eeuwen heen, de inquisitie enzovoort. Lees de geschiedenis. Het is een en al haat naar het Joodse volk toe. Tot die climax in de Holocaust. 6 miljoen. Het ligt op een puntje van mijn tong om er iets van te zeggen van dat ik nog pas in Oekraïne geweest ben. Maar ik heb daar geloof ik pas wel eens over wat van gezegd. Maar bijna was dat volk eronder. Door het ingrijpen van God. In één dag werd daar een staat gesticht. Die haat van al die volkeren nu rondom Israël. Hoe moet dat verder? Nou, dat was een vraag die kreeg premier Golda Meir te beantwoorden. Ze vroegen, ja, wat moet dat nou? Hebben jullie toekomst? Ze zegt, ja, wij hebben toekomst. Als de Palestijnen hun kinderen meer gaan liefhebben dan ze ons haten, ze zegt, dan is de toekomst. En wat zie ik in een documentaire van een moeder met 5 kindjes in de omgeving van Jeruzalem, die zegt, nee hoor, ik offer mijn kinderen gewoon op voor de Palestijnse zaak. Wat is dat? Is daar geen moederliefde meer voor de kinderen? Is alleen die haat zo overwoekend naar dat Joodse volk? Ja, broeders en zusters, besef u hoe u hier zit. Dat dat een zegen is van Jacob. Hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Door hun heeft u het woord gekregen. De weg ten heil. Jacob. Broers en zusjes, houd de wereld vast. De wereldgeschiedenis. En laat het naam christendom beseffen. Dat we Jacob zegend, zal gezegend worden. Anders neemt de kerkverlating en de afbraak ook in Nederland alleen maar toe. Maar nu komt het dichterbij. Maar gij, ik, zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. De gemeente van eerstgeborenen. Nou, broeders en zusters, ten eerste, die heeft u niet gekregen op grond van fysieke geboorte. Niets van dat. Die positie heeft u gekregen op grond van verkiezing. van God. Opdat u mag delen in die zegen van Jacob. En we hebben die positie slechts op grond van het bloed. Van het lam. De werkelijke Begoor. En dan zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij hebben dat dubbel deel, dat mag we in delen. De Heilige Geest als eersteling van Gods gave voor zijn gemeente, voor u. En u bent een tempel, en het mag ook een tempel zijn van de Heilige Geest. Maar, eerstelingen zijn toegewijd aan God. Ja, en bij de voorbereiding kreeg ik het daar moeilijk mee. En als u daarover nadenkt, bent u werkelijk toegewijd aan de Heer. Wat wil dat zeggen? Volledige gehoorzaamheid aan het woord. Dat is werkelijke toewijding. We leven nu in een tijd dat een heleboel mensen voelen zich gekrenkt door dat woord. Beseffen we wel eens en vragen we ons wel eens af, krenken wij niet God door onze ongehoorzaamheid? Daar staan ze nooit bij stil. Maar God komt tot zijn doel, broeders en zusters. Als wij werkelijk gaan beseffen dat wij Israël zegenen, dan mogen we ook die volle zegen mag tot ontplooiing komen in onze gemeentes. En God, nou God komt echt wel tot zijn doel, ook met Israël. Ze komen thuis. Want straks in dat Messiaanse vrederijk, wat alleen maar voor Israël ten grootste gedeelte bestemd is, want het zal daar in dat Jeruzalem zijn dat de koning de koningen zal regeren. En de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. Ze zullen die slip van die Joodse man grijpen. Vertel ons de woorden Gods, dat we het weer mogen zien. Die Jacob zegend zal gezegend worden. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Ik vind nou zo wonderlijk dat toen Jacob geboren werd en die hiel van Esau vastliep, dat eigenlijk daar die hele wereldgeschiedenis al in beklonken lag. Hij wou Esau niet loslaten. Wonderbaarlijk. Dat wij zo mogen delen in die zegen. Als we beseft en geleerd hebben. Wie Israël zegent, zal gezegend worden. Gezegend zijn Israël. Gezegend zijn de gemeente van eerstgeborenen. Gezegend is deze goede herdergemeente. Als ze dat beseft. We gaan straks het avondmaal vieren en we gaan denken aan die Begoor die daar zijn bloed moest ten aarde.